Klaas, even persoonlijk tot jou. Bedankt voor wat je gisteren hebt georganiseerd. Wie van jullie was hier gisteren aanwezig? Was een bijzondere dag, hè? Nou, een klein applausje voor de organisator. Vind ik wel op zijn plek. En aan alle vaders van jullie van harte gefeliciteerd. Noma is afgelopen vrijdag 1 geworden en toch is het voor mij al de tweede vaderdag. Ja, ja, dat komt dan net zo uit, hè. En nou ja, de tweede komt eraan in eind september. Dus eigenlijk heb ik al 2 kinderen. En ik praat af en toe ook met ons ongeboren kind. Zo noem ik hem haar niet. Ik weet al ietsje meer. Maar ik ga het lekker niet zeggen. Nou, dankjewel Driek dat je de PowerPoint aan de praat hebt gekregen. Moet ik hem ietsje hoger of lager hangen? Hangt zo goed? Ietsje hoger? Oké. Ik vond heel mooi de onderbreking in de aanbidding. En wat daar naar voren kwam. Wat de Heilige Geest zei. Arie, wat jij gaf, die tekst uit Johannes 5, vers 16. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Zodat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Dat de Vader verheerlijkt zou worden. Het is Vaderdag vandaag. En ik wilde mijn boodschap als volgt noemen. Wie eren we vandaag? En wat eren we aan deze persoon? Vaderdag is niet iets wat in de Bijbel voorkomt, dat mag duidelijk zijn. We hebben het gisteren gehad over de Bijbelse feesten. En daar wordt niet over Vader- of Moederdag gesproken. Maar ik ben eens gaan uitzoeken waar het nou eigenlijk wel vandaan komt. Allereerst in 1908 werd de eerste Moederdag gehouden in Amerika, in de staat Virginia. En dat vond al gauw navolging van een vrouw. In 1909 nam ze het initiatief. En deze mevrouw heette Senora Smart Dodd. En die wilde haar vader eren die als veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog was gekomen. En zijn vrouw die beviel van hun 6e kind en stierf in het kraambed. En hij moest in zijn eentje met alle oorlogstrauma's in zijn rugzak de kinderen in zijn eentje opvoeden. En deze dochter van die man besloot, het wordt tijd dat we onze vaders gaan eren. En zij wilde haar vader eren om zijn kracht en doorzettingsvermogen. En in 1910 werd de eerste Vaderdag gevierd. In Nederland, om commerciële redenen, en als ik het goed heb onthouden, was het een mannenconfectiebedrijf die het begon, wilden ze ook wel een Vaderdag hebben. Dat kon geld in het laadje brengen. Dus in 1937 werd hier in Nederland voor het eerst Vaderdag gevierd, maar de toch iets meer nobele vorm van Vaderdag, zoals die in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk werd gevierd, die sprak de mensen meer aan en in 1948 werd voortaan Vaderdag gevierd op de derde zondag van juni. Dat is vandaag. Maar Marijke die komt uit Duitsland en die was al gelijk een beetje ontgoocheld, want in Duitsland vieren ze Vaderdag op Hemelvaartsdag. Waarom zou je dat nou doen? Scheelt dat een vrije dag voor de werkgever? Ja, zou kunnen. Maar een belangrijkere reden is dat de kerk in Duitsland heeft gezegd, met hemelvaart vieren we dat de zoon terugging naar het huis van de vader. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie gedachte. Dus als je wilt kun je 2 keer per jaar Vaderdag vieren. Nou ja, wat valt er te eren aan vaders? We eren hun vaderschap of hun vaderlijke plichten, wat ze voor ons hebben betekend, hun invloed in ons leven. Er wordt wel gesproken over de aartsvaders, de vaders van de volkeren. En de belangrijkste is natuurlijk Abraham. Dat is zijn nieuwe naam, nadat hij vader van vele volkeren werd genoemd. En hij inspireert ons zodanig dat zowel Joden als christenen als moslims hen hun aartsvader noemen. En waarom? Omdat hij een man van geloof en doorzettingsvermogen was. En hij bleef vertrouwen op God en hij had geduld. En een andere bekende is de kerkvader Augustinus. Hij heeft een paar pijlers neergezet waar de kerkelijke traditie op heeft voortgebouwd. En met eerbied en ontzag wordt teruggekeken naar het erfgoed dat hij heeft achtergelaten. Ik had hier natuurlijk ook Luther kunnen neerzetten. Karel de Grote, het Frankische Rijk. Door hem zijn kerk en staat wat meer met elkaar verweven geraakt. Door hem is de West-Europese cultuur een beetje van de grond gekomen. Door hem zijn er verbanden gelegd tussen de culturen van de Germanen en de Fransen en de Nederlanders. Je zou kunnen zeggen dat er vaders zijn van het continent die de cultuur hebben vormgegeven. Ik had veel meer namen kunnen noemen, maar ik noem er maar eentje als voorbeeld. En dan zijn er vaders van ideologieën. Ik had die ook Martin Luther King kunnen noemen, maar ik denk dat Nelson Mandela een nog grotere man in zijn soort is, omdat hij de apartheid in Zuid-Afrika met zijn charisma en doorzettingsvermogen tot een einde heeft weten te brengen. Maar ik denk ook aan mensen als Gandhi. Die is ook de vader van een revolutie in India geweest. Dit soort vaders zijn een inspiratie voor ons. Zijn een voorbeeld voor ons. Wij kijken naar hen op. We eren hen. Niet wij vereren hen. Laat me even duidelijk zijn. Nou ja, Nelson Mandela, hij is in 2013 overleden. Veel recenter overleed de vader van het Nederlandse voetbal. Johan Cruijff. Veel mensen in de voetbalwereld dachten, ja, hier gaat een icoon weg. Het voetbal zal nooit meer hetzelfde zijn. Of wat denk je van de bokser Mohammed Ali? Ook zo'n iconisch figuur, de vader van de bokswereld. Eén ding hebben al deze vaders met elkaar gemeen. Ze leven niet meer. Maar dat wat ze hebben achtergelaten, leeft voort. En dat is eigenlijk de essentie van Vaderdag, is dat je de herinnering, de gedachte aan je vader levend houdt. En dat wat hij in jou als gezin, in jou als kind, heeft achtergelaten, dat je dat eert. En dat je hem daarvoor dankt als hij nog leeft. Ik denk dat Vaderdag is vooral de dag van de levende vaders. Laten we hen eren om wat ze hebben gedaan. En misschien ben je niet zo tevreden over je vader en denk je, ja, hij heeft meer fouten gemaakt dan goed gedaan. Kan allemaal waar zijn. Maar laten we toch God danken voor onze vaders. Nou, de drie dingen die we dus het meeste voor ogen houden tijdens Vaderdag is dat we het vaderschap eren. Daarover nadenken. Ja, wat betekende het vaderschap van mijn vader voor mij? Hoe heeft zijn vaderschap mij gevormd? Wat was zijn invloed? En welke plichten droeg hij? Wat heeft hij allemaal opgeofferd voor mij? Nou, allereerst, als we kijken naar het vaderschap, dan kijken we natuurlijk ook naar onze hemelse vader. God de Vader in de hemel. Zijn vaderschap is een voorbeeld voor alle vaders van de wereld. Amen. En ik heb drie punten, zeven punten in totaal, verdeeld over deze drie aspecten van het vaderschap. En ze beginnen allemaal met een V, dus dat is makkelijk te onthouden. Maar ik raad het aan als je dingen aanspreekt, maak aantekeningen. Neem het mee naar huis, denk er nog eens over na. Vader verzoend. Laten we eens lezen in Matteüs 5. Ik ben altijd dol op het opzoeken van bijbelteksten. En ik probeer ook altijd een brug te slaan tussen het Eerste en Tweede Testament. Omdat ik daar ook mee wil benadrukken dat die twee innig met elkaar verweven zijn. Als we lezen in Matteüs 4, vers 43. Ik heb de tekstverwijzing op de beamer gezet. Dat is makkelijk, als je thuis nog een keer wil nalezen. U hebt gehoord dat gezegd is. U moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Of je de Vader nu kent of niet, hij is onze Vader. En of je de Vader nu wilt kennen of niet, hij is je Vader. En er is niks dat het hart van de Vader meer breekt dan een verdeeld gezin waarin het ene kind het andere kind het leven in de ogen niet gunt. De Vader heeft ons allen het leven geschonken en hij laat zijn zon opgaan over ieder van ons zonder onderscheid. En het breekt zijn hart als wij zijn gezin verdelen. Maar de uitdrukking die hier gebruikt wordt, dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, die wordt nog veel duidelijker en praktischer als we gaan kijken naar de volgende tekstverwijzing in Leviticus hoofdstuk 19. We waren Leviticus thuis aan het lezen en ineens sprong die tekst eruit voor mij. En ik dacht, nou heb ik toch al zo vaak daar overheen gelezen. En ineens viel het kwartje bij mij. Leviticus 19, vers 16, daar staat: u mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. In het boek Leviticus, daar wordt heel vaak even kort en bondig gezegd wat God wil. En dan staat er, ik ben de Heere, of ik ben de Heere uw God. En wat wil dat zeggen? Ik ben de Heere. De Heere betekent eigenaar. Als je de heer bent van een huis, of je bent een landheer, dan ben je de eigenaar van het huis of de eigenaar van het land. En God benadrukt hier iedere keer als hij een paar geboden noemt. Jij bent van mij. Ik ben de Heer wil dus niet zozeer zeggen, hij is onze God. Maar de nadruk ligt meer, ik ben jullie Heer, ik ben jullie eigenaar, jullie zijn van mij. Jullie zijn mijn gezin. Vers 17, u mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. Hey, dat is apart dat dat er ineens tussen staat, hè? We zijn geneigd te zeggen, als je een ander niet mag haten en liefhebben, dan moet je alles maar wegpoetsen met de liefde. Altijd maar een beetje om de hete brei in draaien. Hè? De hete kolen uit het vuur halen. Conflicten vermijden. Maar wat lees ik hier? Hier staat, u moet uw naaste zeker terechtwijzen. Correctie is een uiting van liefde. Gebrek aan correctie brengt verdeeldheid. Correctie die in liefde gebracht wordt, maakt het gezin alleen maar hechter. Maakt de relatie alleen maar dieper. Vanochtend gaf William een mooi voorbeeld. Toen hij zei dat hij een keer iemand had aangesproken op het feit dat die persoon een klein beetje rook. En hij zei, joh, zou je daar niet eens wat aan doen? Een beetje deo, even wassen. En die persoon die bedankte hem. En dat is een mooi voorbeeld van hoe de liefde werkt zoals God hem bedoeld heeft hier in Leviticus 19. Daar worden we namelijk beter van. Vers 18, u mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. En dan staat er weer, ik ben de Heere. Dit is mijn gezin. Wil je erbij horen? Corrigeer elkaar. Bouw elkaar op, bemoedig elkaar. Tweede, wat duidelijk is in het vaderschap van God, is dat hij ons nooit vergeet. Ik heb het vaker in een boodschap gezegd dat God onze namen in zijn handpalmen heeft gegrift. Dat kun je nalezen in Jesaja 49, vers 15 en 16. Hoeven we niet op te zoeken, want dan bladeren we ons helemaal ongans. Dat hoeft niet. Maar de tekst in Genesis 29 wil ik wel met jullie opzoeken. Is toch wel handig, dit ronde tafeltje. zeggen, die spreekstoel, daar wil het nog wel eens vanaf stuiteren. Genesis 29, vers 31. Hier lezen we een verhaal dat we onlangs in de huisgroep ook lazen. We lezen in de huisgroep Genesis door. We zijn in 1 vers 1 begonnen. En we dachten, laten we gewoon het woord van God voor zichzelf spreken en dan komen de vragen vanzelf al los. En bij dit verhaal, de zonen van Lea, kwamen vragen los. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon en zij gaf hem de naam Ruben. Want, zei ze, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. En zij gaf hem de naam Simeon. Dat betekent gehoord. Nogmaals werd zij zwanger en baarde een zoon. Ze zei, nu, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf men hem de naam Levi. Wat betekent zich aan iemand hechten? En weer werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Wat lofprijs betekent. En toen hield zij op met baren. Dat is toch eigenlijk een heel triest verhaal, zei iemand in de huisgroep. Dan word je geboren en dan krijg je een naam. En dan vraag je als je wat ouder bent, moeder, waarom heet ik eigenlijk gehecht zijn aan? Nou zoon, dat zal ik je eens uitleggen. Jouw vader, die mag me eigenlijk niet zo. En ik dacht, als ik nou nog een keer een kind krijg, dan zal die zich wel aan mij hechten. Maar ja, het heeft niet geholpen. Dus ja, toen kwam je broer Juda er nog achteraan. Maar ja, het is eigenlijk nog steeds zo. Dat is erg. Stel je voor dat dat tegen je gezegd wordt. Dat is dus de betekenis van je naam. Jij bent het kunstmatige lijmstofje dat je ouders bij elkaar heeft gehouden. Nou, lekkere naam. Hadden ze je net zo goed Prit kunnen noemen, hè? Bison, coalitiepartner, ben jij de lijmstof van jouw ouders geweest? Waren ze anders uit elkaar gegaan als jij niet geboren was? Of ben jij misschien geboren als een ongewenst kind? Hebben je ouders een keer tegen je gezegd van ja, we hadden al zoveel kinderen. Ja, toen kwam jij. Ja, toen ben ik ook maar gaan werken. En dan is het ook nog eens een keer in je naam verweven. En dat was met deze zoons aan de hand. Daar hebben we wel eens even diep over moeten nadenken. Maar toen maakte de Heer iets duidelijk. En dat gaan we lezen in Openbaring 21. En dat is zo troostvol. Ik wil dat je dit pakt. Als je de rest van de preek vergeet, pak dan in ieder geval dit. Openbaring 21, vers 10. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een groot en hoge muur met 12 poorten. En bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen geschreven, namelijk de 12 stammen van de Israëlieten. Goh, welke namen waren dat ook alweer? Precies die zonen. Met die ongelukkige namen zou je zeggen. Hun namen staan geschreven op de toekomstige stad van het Nieuwe Jeruzalem. Ik weet niet hoe een poort eruit ziet die gemaakt is uit één parel. Een parel is natuurlijk massief, dus je zou er net als uit een blok marmer de vorm van een poort uit kunnen hakken. En dan is daar ook nog die naam ingegraveerd en die blijft tot in alle eeuwigheid daar staan. Wat een troost voor die mannen. God geeft jou een naam, de betekenis. En hij zegt ook in zijn woord dat hij jou voordat jij verwekt werd, voordat jij gevormd werd in de schoot van je moeder, heeft hij jou gekend. Er staat ook in Openbaring dat de heiligen een nieuwe naam krijgen, geschreven op een witte steen. En de witte steen staat symbool voor vrijspraak. Als jij bij de rechter kwam en die zei, ik verklaar jou onschuldig, de aanklacht is ongeldig, dan kreeg jij een witte steen mee als bewijs dat jij was vrijgesproken. En daar zegt God van, in hierop zet ik jouw nieuwe naam die niemand anders kent. En de namen van die 12 zoons, die heeft God van tevoren al bedacht. En uit de stam Juda, lofprijs, is de grootste aanbiddingsleider uit de Bijbel, David, voortgekomen. En hij heeft de naam Juda wel betekenis gegeven. Hij is de vader van de lofprijs. En Jezus, die de zoon van David wordt genoemd, is een koning uit de koninklijke lijn van de stam van Juda. Want God had aan koning David beloofd, er zal nooit een man ontbreken uit jouw bloedlijn. Jouw troon zal ik voor eeuwig vestigen, staat er in de psalmen. Van Jezus is daarmee de belofte uitgesproken dat hij voor eeuwig op de troon zal zitten. De troon van zijn vader David. Ja, zie je, toch 3 punten. Ik heb gewoon te snel op het knopje gedrukt. Vader verdraagt. Dit heeft ook met het vaderschap van God te maken, met hoe die is en hoe die zijn vaderschap uitdraagt. Om dat te snappen, lezen we een overbekend vers uit Colossenzen 3, vers 21. En juist omdat het zo overbekend was, dacht ik, daar moet toch meer aan vastzitten dan wij tot nu toe altijd gedacht hebben. Gisteren zei de gastspreker Arno Lam, hij zegt, als je nou eens eventjes alles wat je denkt te weten over de Bijbel parkeert en je begint even helemaal opnieuw, dan sta je er versteld van wat voor vragen je eigenlijk allemaal nog kunt stellen en wat voor antwoorden God daarop wil geven. Ik zeg het niet in mijn eigen woorden, maar daar kwam het op neer. Colossenzen 3, vers 21, daar zegt Paulus, als een algemene adviezen aan de gezinnen, iets tegen de kinderen, iets tegen de vrouwen, iets tegen de slaven, en in vers 21 tegen de vaders. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. En als ik het me goed herinner, staat er in de NBG, prikkel uw zonen niet. En ik dacht, dat is wel een groot verschil, prikkelen, tergen. Dus ik heb het even in de grondtekst opgezocht en er staat, provoceren, ergeren. Geduld op de proef stellen. Oh, ik dacht altijd dat kinderen dat bij hun vader deden. Ik heb het geduld van mijn ouders zeer vaak op de proef gesteld. Maar waarom zou Paulus dat nou tegen de vaders zeggen? Is het niet zo dat vaders een bepaalde verwachting hebben van hun kinderen? Laatst keek ik naar een film en het was als grapje bedoeld. Die vader had een kind gekregen en had in de kinderkamer Yale University vlaggetjes opgehangen. Het kind was net geboren. En ik dacht, ja, dat is wel grappig, maar het is ook eigenlijk heel erg verdrietig. Want stel nou dat dat kind helemaal niet kan studeren. Of stel nou dat die vader altijd naar die universiteit had gewild, maar zijn ouders hadden er het geld niet voor. En nou moet zijn zoon het waar gaan maken. Heb jij het gevoel dat jouw vader jou een verwachting heeft opgelegd, dat jij een soort verlengstuk bent van zijn niet bereikte ambities? Ben jij misschien de zoon of dochter die het niet kon waarmaken? Of, minstens zo erg, ben jij misschien zo slim dat je vader zich bedreigd voelde en dacht, die jongen die groeit me voorbij en dat zint me niet. Dat kan ook, hè? Ik was op een dag van de vierde musketier en daar werd een seminar gegeven voor vaders. En deze opvoedkundige, deze pedagoog die sprak, die zei, er zijn heel veel vaders die proberen hun kinderen zo te sturen dat ze toch maar vooral niet hun vader voorbij groeien. Of juist, die kinderen zo proberen te pushen dat die kinderen dat bereiken wat die vader altijd had willen bereiken. Dat is ook tergen. Dat is prikkelen. Dus het is niet alleen maar dat je je kind overcorrigeert of af en toe je geduld met ze verliest. Dit gaat veel dieper. Dit gaat over, wat zie jij in jouw kind? En als we hier nou eens Joël 2 vers 13 bijpakken. Wat is het hart van de vader? Hoe corrigeert de vader? Wat doet hij als hij vindt dat hij moet sturen? Als hij vindt dat zijn kinderen de verkeerde kant op gaan? Dan staat er, en scheur uw hart en niet uw kleren. En bekeer u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Wie weet wat goedertierenheid betekent? Wat is dat nou weer voor een raar woord? Waarom niet gewoon goedheid? Is dat hetzelfde, goedheid, goedertierenheid? Wie weet het? Tieren van goedheid. Dat zei Koos van der Ster een keer, hè? En het woordenboek zegt welwillendheid. Het goede toewensend. Het goede uitgietend in overvloed over die ander. En hij, onze vader, heeft berouw over het kwaad. Vers 14. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Vader die wil helemaal niet corrigeren en straffen. Hij zegt, dwing me er niet toe. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij is niet de vader met het korte lontje. Of de vader met de onuitgesproken verwachtingen. Hij is de vader die open en duidelijk zegt, dit is wat ik van jou verwacht. En tegelijkertijd, hij wens je het goede toe. Hij is genadig, hij is barmhartig, hij is geduldig. Hij neemt je zoals je bent, maar houdt te veel van je om je zo te laten. Vind ik ook een mooie uitdrukking. Ik geloof dat ik die heb gehoord van Jeff Scoldwell tijdens de vaderhartschool. God houdt van je zoals je bent, maar houdt te veel van je om je zo te laten. Kijk, en dat is een sturing van een vader, daar heb je wat aan. Je bent niet het verlengstuk van zijn ambitie, maar de vader die ziet dingen die jij echt bent. En dat wil hij tot ontplooiing brengen. Je hoeft geen kopie van de vader te worden. Jij mag zijn wie jij bent. De invloed van een vader, dat is ook iets wat je kunt eren, hè, op Vaderdag. De invloed die hij als vader in jouw leven heeft gehad. Het eerste V'tje, het vierde punt, we hebben er 7 in totaal. Vader vermenigvuldigt. Ik had ook kunnen zeggen vader zegent, maar dat begint met een Z, dus ik moest een ander woord bedenken. En vermenigvuldigen is iets wat raakt aan alles wat met de zegen van God te maken heeft. Alles wat God zegent, vermenigvuldigt zich. Amen. Laten we eerst eens even kijken naar die tekst in Genesis, die hoef je niet op te zoeken. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Adam en Eva kregen de zegen mee. Vermenigvuldig je, wordt talrijk en vervul de aarde. Was het een gebod, was het een opdracht of was het een zegen? In Genesis 9 vers 1 zegt God bijna identieke woorden tegen Noach. Noach stapte uit de ark, er werd een nieuw begin gemaakt. En God zegt tegen hem, word talrijk, vervul de aarde. Was dit een opdracht? Ja. Was het een zegen? Nog meer. Hoe sprak God de schepping tot aanzijn? Er zij licht. Laten er vissen krioelen in het water. En zo ontstonden ze. Weet je wat nou zo apart is? God heeft alles tot aanzijn geroepen. En gezegd. Laten er lichten zijn aan de hemel. Laten er dieren zijn die krioelen over de aarde. Maar hij heeft het nooit gezegd van jou en mij. Hij heeft nooit gezegd laten er mensen zijn. Nee. Hij sprak tot zichzelf in wijvorm. Laat ons mensen maken naar ons beeld. En vervolgens lees je niet dat er ineens een heel veld vol met mensen stonden klaar om geplukt te worden. Nee. Hij knielde neer en hij pakte klei en hij formeerde de mens uit de klei en blies zijn levensadem in hem. Zo heeft God niets in deze schepping gemaakt, behalve jou en mij. En als je klei kneedt met je handen, dan draagt die klei jouw vingerafdruk. Persoonlijker kan het niet. En als God, Adam, de levensadem inblies, het eerste wat Adam zag, waren de ogen van zijn vader. En dan krijgt hij de vaderlijke zegen mee. En God spreekt dat net zo uit zoals hij de schepping geschapen heeft. Word talrijk. Het is een scheppende opdracht. Het zijn woorden van leven. Wij waren niet zo lang geleden op vakantie in Zeeland. En de voorganger van de gemeente in Vlissingen sprak over het verschil tussen Heere zegen deze spijzen of mogen dit eten je versterken in Jezus' naam. Dat is een verschil. Het ene is een verzoek aan God of een bedankje. En het andere is een zegen die je als scheppende woorden uitspreekt over de persoon of over de situatie. En dat is een heel, heel groot verschil. Nou ja, Genesis 12 vers 2. Daar wordt Abraham gezegend. En zijn kleinzoon wordt in Genesis 28 weer gezegend. En je ziet ook dat die zegen heeft zijn uitwerking niet gemist. De nazaten van Jacob zijn inderdaad zo talrijk geworden als het zand aan de zee. En als de sterren aan de hemel. Scheppende woorden hebben kracht. En vaders, jullie hebben de opdracht om scheppende woorden te spreken over je kinderen en hen te zegenen. Dat kan al zoiets simpels zijn als heb een fijne dag. Dat is al bijna een opdracht, hè? Maar zo sprak God ook. Word talrijk. Heb een fijne dag. Maak er iets moois van vandaag. Aanmoedigende, scheppende woorden van zegen. Matteüs 3, vers 17. Zien we een mooi voorbeeld. Hoe de Vader zijn zoon Jezus zegende. Daar staat, en zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Wat belangrijk dat een vader openlijk, publiekelijk zijn zoon erkent, zijn vertrouwen in hem uitspreekt en zegt, ik zie het helemaal met jou zitten. Ik heb mijn welgevallen aan jou, staat hier. Nou, dat is niet alledaags Nederlands, maar dat wil zeggen, ik zie het helemaal zitten met jou. Komt helemaal goed met jou. Onze hemelse Vader zal nooit zeggen, ik ben heilig, ik ben volmaakt en Jezus die deed het ook heel goed, maar jij? Nee, ga jij nog maar eens een keertje extra op de knieën hoor, want nee, ze spreekt de Vader niet over ons, hij bemoedigt ons. Hij zegt, het gaat helemaal goed komen met jou. Romeinen 1 vers 7, ik heb er maar één voorbeeld uitgepakt, maar al die brieven van Paulus, die beginnen met welbekende woorden, de genade en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus zijn met u allen. In de een of andere vorm komt dat altijd weer terug. Dus Paulus, die was de vader van die kerken aan wie hij schreef, althans in de meeste gevallen. Niet de kerk van de Romeinen, van de inwoners van Rome. Maar hij sprak altijd als een geestelijke vader de zegen uit namens de hemelse vader en zijn zoon Jezus Christus. Genade en vrede zij met u. Dat is ook weer zo'n opdracht, zegen, een scheppende opdracht. En voor hem was God als vader onmisbaar in zijn aanhef, in elke brief die hij schreef. Dat mocht gewoon nooit ontbreken. Zoek het maar na, elke brief van Paulus begint ermee. Die andere brieven, die beginnen nog wel eens met andere woorden. Kijk maar de brieven van Johannes. Alleen 2 Johannes begint ook met de zegen van de Vader. Maar de meeste andere brieven beginnen niet met de zegen van de hemelse Vader op de manier zoals Paulus dat doet als een geestelijke vader. Die zij met jullie. Dat is mooi, is krachtig. Een ander aspect van de invloed die God heeft op je leven, hè? De scheppende invloed, maar ook de invloed van zijn vertrouwen die hij in je heeft. Tijdens onze vakantie keken Marijke en ik een film en Marijke vond hem verschrikkelijk. Het was zo'n aardbevingsfilm, zo'n rampenfilm. Zo'n film waarin de stad Los Angeles werd vernietigd. En ik ben dol op dat soort films. Ik hou van special effects. En soms zitten er van die anti-helden bij en die komen dan om. En dan heb ik stiekem zo'n gedachte van, ja, eigen schuld, dikke bult. Dat is niet zo netjes van mij. Maar ik denk, ach, het is maar een film. En er zit ook vaak een voorlichtingskant aan. He, dan leer je weer wat. Wat zou je doen als je in een aardbeving terechtkomt? En dan zie je hoe mensen overleven omdat ze slimme dingen doen. En je ziet mensen die komen omdat ze gewoon ronduit stomme dingen doen. En dat is, vind ik, altijd spannende films. Maar door die film heen geweven zat ook een mooi verhaal van een moeder en een dochter. En die konden totaal niet met elkaar opschieten, terwijl ze eigenlijk van elkaar hielden. En waar wrong de schoen? Die moeder, die was getrouwd met een chirurg. En die chirurg vond het niet erg dat zijn dochter in een nachtclub zong. Maar die vrouw die dacht, ja maar wacht eens even, wij hebben ons bont en blauw betaald en een goede opleiding voor dat meisje. En zij moet op minstens naar de universiteit en een topbaan en dit en dat. En zij kon haar dochter niet accepteren zoals ze was. En dan zegt die dochter in die film tegen haar moeder, ik heb trouwplannen, ik heb een politieagent aan de haak geslagen. Een politieagent? Ja, eentje die op een motor door de stad rijdt en af en toe in elkaar wordt geslagen. Zo één? Ja, en weet je wat zo mooi is? Hij gelooft in mij. En dan kijkt ze zo met van die verliefde ogen. En langzaam begint het kwartje te vallen bij die moeder. Dus dat is het waarom ik nooit vat op mijn dochter heb gekregen. Verhalen zeggen soms meer dan droge feiten. Dus ik hoop dat je dit plaatje ook voor je ziet. Dan blijft het misschien nog beter hangen. Maar wat is het toch ongelooflijk belangrijk dat je vader en je moeder in je vertrouwen, in je geloven. Ik weet nog goed, Marleen, met de afscheids- en dankdienst van Wouter. Toen zei jullie zoon iets heel moois. Hij zei, pa die gaf me zomaar de sleutels van zijn BMW 7. Nou, dan moet je wel vertrouwen hebben. En hij is heel gebleven overigens. Vond ik zo'n mooi voorbeeld. Wat een vertrouwen. En je ziet ook, Alexander is een prachtige jonge man geworden. Je ziet gewoon dat hij helemaal tot bloei is gekomen door het vertrouwen en het geloof wat zijn ouders in hem hebben geplant. Ik vind het zo mooi. Het vertrouwen van de vader. Het welbekende verhaal in Lucas 15. De verloren zoon. Ik wil een klein stukje van dat verhaal lezen, want jullie kennen het verhaal natuurlijk tot in den treuren. Maar ik heb toch een prangende vraag aan dat verhaal overgehouden. En die wil ik in jullie midden wegleggen. Lucas 15. Vers 11. Een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden.
En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, kwam zijn vader door de schuurdeur naar binnen en zei, mijn zoon, waar was je? Staat dat er? Heb je je nooit eens afgevraagd als je dit verhaal leest? Waarom komt die vader nou eigenlijk niet zijn zoon achterna? Jezus die heeft toch die gelijkenis van die schapen. Eén schaap loopt weg van die 100, hij laat 99 achter en dan gaat die ene zoeken. En dan vertelt hij dit verhaal van de vader en die vader die blijft mooi thuis. Wat een lekkere vader. Respect voor de keuze van zijn zoon. Nog een andere reden misschien waarom de vader niet daar naartoe ging? Hij moest er zelf achter komen. De zoon moest er zelf achter komen wat goed voor hem was. Nog iemand iets? De vader vertrouwde de hemelse vader. Ja, zit ook wat in. Zou die aardse vader ooit bij machten zijn geweest om naar dat verre vreemde land toe te gaan, de hele boel achter te laten en toevallig bij de juiste boer uit te komen en daar zijn zoon te vinden? In die tijd hadden ze nog geen GPS-tag-system. Het was in ieder geval een hele moeilijke opdracht geworden, hè? Pieter, wat denk jij?
Liefde is loslaten.
Liefde is loslaten. Vind ik ook een hele mooie.
Hij wist wat hij zijn zoon meegegeven had en
vertrouwde. Rien zegt, hij wist wat hij zijn zoon had meegegeven, deze vader. En hij vertrouwde erop dat hij terug zou komen. Wat een diepe inzichten. Jullie hebben dus wel degelijk je die vraag afgesteld. En ik denk dat het allemaal waar is wat jullie hier zeggen. Want, ja, Fred?
Ja, ikzelf, maar dat is misschien te realistisch, maar ikzelf denk, wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Het was de zoon, of het was het huisgezin van de vader en alles wat erbij hoorde.
Ja. Heb ik ook wel eens aan gedacht. En toch liet dat beeld van de herder die zijn schapen achterliep me niet los. En ik dacht, als die vader zoveel slaven heeft, dan kan die hun vragen de boel te runnen. Aan de andere kant, Abraham die stuurde een slaaf, Eliezer, erop uit om een vrouw voor zijn zoon te zoeken. Dat heeft hij ook niet zelf gedaan. Dus je kunt soms dingen delegeren als vader en soms pak je dingen zelf aan. Maar de vader van dit verhaal deed iets heel ongebruikelijks. Hij stuurde geen slaven achter zijn zoon aan. Hij ging er zelf ook niet achteraan. Maar hij bleef wel op de uitkijk. En wat wil Jezus daarmee zeggen? En was die zoon heel erg ver weg? Ik denk het niet. Want hij verging al van de honger toen hij vertrok. En hij heeft de reis overleefd toen hij aankwam. En er staat niet dat hij tussendoor nog ergens gegeten heeft. Dus ik ga ervan uit dat het niet de andere kant van de planeet was. Maar een vreemd land betekent een buurland. Nou ja, landen in die regio zijn niet zo groot. Maar wat heel duidelijk is, is dat de vader zijn zoon echt losliet. En misschien sprak daar wel meer vertrouwen uit. Dat hij dacht, die jongen die is zelf al bij macht om erachter te komen wat goed voor hem is. Je kunt je kind niet meer vertrouwen schenken dan door hem los te laten. Een collega van mij, die had een dochter en die kwam op de leeftijd dat ze uitging. En hij zei tegen haar, ik vertrouw erop dat jij weet wat goed voor jou is. Het enige wat ik van je vraag is, ga niet in je eentje terug naar huis, maar kom met een vriend of vriendin naar huis. En voor de rest laat ik je helemaal vrij. En ze kwam boven verwachting vroeg thuis, want ze wilde het vertrouwen dat haar vader haar geschonken had niet beschadigen. En dat is wijsheid. Dat je je kinderen zo dat vertrouwen kunt schenken, dat ze zeggen, daar moet ik zuinig op zijn. Jesaja 59 vind ik ook een tekst die dat heel goed verwoordt. Hier zien we de hemelse Vader die ons volledig loslaat. De verantwoording die hij ons heeft gegeven niet weer uit onze handen trekt en het zelf voor ons probeert op te lossen. Maar hij zegt, het is jouw verantwoordelijkheid. Hij schenkt ons zijn vertrouwen en er staat in Jesaja 59 vers 1. Zie, de hand van de Heer is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. Eigenlijk staat er, ik had best naar die varkensstal kunnen komen. En zijn oor is niet toegestopt dat hij niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Niet hoort, niet naar u luistert. Want God hoort ons. Hij ziet de mus vallen en hij hoort elk gebed, al is het nog zo zachtjes gepreveld. Maar hij zegt, jij moet de keuze maken. En voor de Joden in de dagen van Jezus die de gelijkenis hoorden, de zoon bevond zich in een varkensstal. En als jij als Jood rein wilt zijn, dan ga je niet een varkensstal binnen. Deze zoon die had zijn reinheid flink verprutst. Maar reinheid wil nog niet zeggen, als jij onrein bent, dat je daarmee reddeloos verloren bent. Het wil zeggen dat je gewassen moet worden. Als jij ervaart, ik ben op dit moment onrein, ik ben niet schoon, dan moet je niet zeggen, God wil mij niet meer. Dan moet je zeggen, wat kan ik eraan doen om weer schoon te worden? En dat is wat de zoon, de verloren zoon, deed. Hij dacht, ik moet het goed maken met mijn vader. En hij had al een heel verhaal ingestudeerd hoe hij het ging zeggen. Hij heeft de hele wandeling naar huis zitten oefenen. Hoe ga ik dit nou zeggen? Eigenlijk een beetje hetzelfde als een jongen die een huwelijksaanzoek doet en dan naar de vader van het meisje moet gaan om de hand te vragen. Hoe ga ik dat nou zeggen? En zo was deze verloren zoon naar zijn vader teruggegaan. En zijn vader laat hem niet eens uitspreken en valt hem om de hals. Hij hoeft maar zo'n klein beetje toenadering te zoeken en de vader staat al klaar. Dat is vanochtend ook gezegd, toen we even een moment van stilte hadden. Wij hoeven niet stinkend ons best te doen om in de gratie van God te komen. Het enige waar God op wacht is dat wij omkeren en zeggen, ik ga terug naar u. Hoe vaak gebeurt het niet dat we van God wegvluchten in plaats van naar hem toe vluchten. Maar David zegt, de Heere is mijn toevlucht. Dus je vlucht niet van hem weg, je vlucht naar hem toe. Het zesde punt van de zeven. Vader voorziet. Weer een veetje, vader voorziet. Nou, dat is een plicht van elke vader, dat je voorziet in de levensbehoeften van je kinderen. Een dak boven hun hoofd, kleren. En voor de jongelui onder ons, echt al dat andere is pure luxe. Is pure luxe. Er zijn heel veel mensen wereldwijd die zouden willen dat we hadden wat wij allemaal hebben. He? Matteüs 7. Vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hem dan een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer dan zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Klinkt een beetje als een afwijkend zinnetje in het verhaal, maar het hoort er helemaal bij. God zegt, als je in mijn gezin leeft en je woont in mijn huis, dan doe je het op de manier zoals ik het bedoeld heb. Je zou als vader kunnen zeggen, wie betaalt, die bepaalt. En als jij graag eenheid en harmonie in je gezin wilt, en wie wil dat niet, dan zeg je, verplaats je nou eens in die ander. Zou jij zo behandeld willen worden? Nee toch? Nou, dus als jij wilt behandeld worden, ga jij nou eens ook die ander helpen. Het Nederlandse spreekwoord heeft het weer omgedraaid, die heeft gezegd. Jannie, zeg jij het eens? Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Maar de Bijbel, Jezus, die zegt het dan net andersom. Zoals jij behandeld wilt worden, zo moet je een ander behandelen. Vind ik eigenlijk veel positiever. Beter, hè? Nou, ik bedoel, het is leuk om te weten hoe het niet moet, maar het is veel beter om te weten hoe het wel moet, toch? Genesis 8, vers 21. Daar staat dat God bij zichzelf zegt, na de zondvloed, dan denk je dat het probleem met de zonde is opgelost, alle zondaars zijn verzopen, Noach is rechtvaardig, mooi, schone lei. En dan zegt hij van de mens, dus van Noach en zijn huisgezin, ach ja, de mens heeft genade nodig, want hij is toch zondig en alles wat in hem opkomt is slecht. Hé, dat zei God toch van de mensen voor de zondvloed, en nou zegt hij het van de mens na de zondvloed. God heeft het probleem dus niet opgelost. En dan zegt Jezus in die gelijkenis tegen die vaders, hoewel jullie slecht zijn, weet je toch ook wel wat goed is? Dus Jezus zegt niet hier van, hoewel jullie verdorven, kansloze, reddeloze, verloren zielen zijn. Nee, dat bedoelt hij niet. Hij zegt, hoewel jullie nog steeds zondaars zijn en af en toe best nog wel eens in staat zijn hele slechte gedachten te hebben, heb je gelukkig ook nog voldoende gezond verstand om je te verplaatsen in die ander, in jouw zoon. En te zeggen, ik zou graag zo behandeld worden, dus zo ga ik ook mijn zoon zegenen. Als hij mij om een brood vraagt, ga ik hem geen steen geven. Trouwens, dat brood en stenen verhaal is ook weer zoiets grappigs, hè? Jezus was in de woestijn toen hij verzocht werd, Johannes. En lees je dat, hè? Dat hij verzocht werd in de woestijn. En dan zegt de duivel, waarom maak je niet van deze stenen broden? Er zijn stenen in Israël die lijken sprekend op pitabroodjes. En ik kan me voorstellen, als jij in de woestijn bent en je hebt gevast en je kan niet meer helder nadenken en je barst misschien van de koppijn en je ziet die stenen, dat je een beetje de fantasie een loop met je neemt. Maar in deze gelijkenis wordt dan ook ineens duidelijk waarom Jezus ervoor kiest om te zeggen, jij geeft toch ook niet een broodachtige steen aan je zoon als hij om een brood vraagt, als een soort misplaatste grap. Je geeft toch ook niet, als hij om zakgeld vraagt, chocolademuntjes van Sinterklaas, en dan hij om de deur wachten en kijken hoe die reageert. Zo zou je het modern kunnen uitleggen. He, maar dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt. Kom je weer bij die tekst van Colossense, terg je kinderen niet, dat ze niet moedeloos worden. Dus een grapje op zijn tijd is prima natuurlijk, hè? Dat zeg ik niet. Hè? Maar we hebben de plicht als vaders om onze kinderen te voorzien. En God, die doet dat zo goed. Het laatste punt, God verzamelt. Wat verzamelt hij? Of wie verzamelt hij? Dat is een hele belangrijke tekst en hij is gisteren toevallig ook langsgekomen in de lezing. Johannes 14. En dan zijn we voorlopig even klaar met bladeren, want jullie zullen nou wel ilt op je vingers hebben gekregen. Johannes 14. En daar staan boven het huis van de hemelse Vader. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. En de ongelovige Thomas, dus niet Thomas van Dartel, maar die andere Thomas, die zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij dan de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De Vader heeft altijd het verlangen gehad om zijn kinderen naar huis te halen. Maar wat doe je als je onzichtbaar bent? Omdat mensen door zonde de geestelijke wereld niet meer zien. In Jezus is hij mens geworden en heeft hij gezegd, kom toch met me mee. Ik zal een plaats voor je bereiden. Wat is dat voor een plaats? Is dat een villa met zwembad in de achtertuin? Of een klein appartementje in het centrum van het nieuwe Jeruzalem, waar de straten van goud zijn en je altijd met een zonnebril buiten moet lopen, omdat die straat zo blinkt? Of moet je dit wat geestelijker zien? Is dat die nieuwe tent waarmee je bekleed wordt, je verheerlijkte lichaam? Eerlijk gezegd ben ik er helemaal niet zo benieuwd naar hoe dat huis eruit ziet. En of er engelen zijn die voor jou de afwas doen en stofzuigen. Het interesseert me niet. Maar dat we bij de Vader zijn. En dat wij er met z'n allen zijn. Dat we daar het gezin zijn. Dat daar geen geruzie meer is en geen competitie. En geen misverstanden en miscommunicaties. En dat eindelijk de Vader zijn wil gestalte ziet worden door jou en mij. Even terug naar mijn inleiding. Hè? Toen Vaderdag ontstond en die vrouw die is dus opgevoed door een man die weduwnaar was en die met oorlogstrauma's zat, maar dacht, geen tijd om mijn wonden te likken. Ik heb 6 kinderen en die moet ik grootbrengen. De eerste Vaderdag ontstond in Spokane, in Washington. En laat dat nou net het plaatsje zijn waar later gebedsgenezingsdiensten werden gehouden en waar ook de bediening van healing rooms is ontstaan. Ik vond dat wel frappant, want in Exodus 20 vers 12, in de 10 geboden, het 6e gebod, daar staat, eer uw vader en uw moeder, opdat u een lang leven zult hebben. Als je dagen verlengd wordt in het land, dat wil zeggen, dan ben je gezond, want je wordt oud. En als je oud bent, dan heb je ouderdom. En ouder, het woord ouder zit daarin. Dus een goede band tussen jou en je ouders is een verzekerde gezondheid. Dus de mensen in Spokane, die hebben toen al begrepen wat gezond voor hen was, nog voordat Healing Rooms begon. Wat ik ook heel frappant vond was dat de eerste Vaderdag zoals hij nu wordt gevierd, waarin niet commercie centraal staat, maar de vader, hier in Nederland, dat is ongeveer een maand nadat de staat Israël werd uitgeroepen. En God de Vader heeft toen zijn kinderen naar huis gehaald. Want het moest een Joods vaderland worden. En onder Brits mandaat tot 1948 heette het land officieel Palestina. En als je kijkt in de grondtekst in het Hebreeuws, dan komt Palestina van Pelesnet, wat betekent migranten of bijwoners. Het sloeg ook op Abraham, hij was een vreemdeling en een bijwoner, Pelesnet. Maar God zei, nu zijn jullie thuisgekomen, jullie zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, ik heb jullie verzameld. En daarom heet het land nou Israël, het is een Joods vaderland. Het is toch geweldig dat de Heer niet alleen mooie beloftes geeft, maar dat hij de daad ook bij het woord voegt. Jezus die leert ons bidden, het onze Vader, en ik wil dat eigenlijk samen met jullie bidden. En dan wil ik dat gewoon hardop samen met jullie doen, zullen we gaan staan. En laat deze woorden op je inwerken met alles wat ik daarnet heb gedeeld in je achterhoofd. Dank u, Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen.